enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 100 en daarvan al de vier versen. Psalm 100, de versen 1, 2, 3 en 4. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de profetie van Jesaja en daarvan het 40ste hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk, zal u ieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees zal tegelijk zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt roep en hij zegt wat zal ik roepen, alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds het gras verdort. De bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van een goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, en zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterkte. En zijn arm zal heersen, zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammerkens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span en de maat genomen? En heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden en die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudige verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van de emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem en zij worden bij hem geacht minder dan niet een ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt met het goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit. Dat niet verrotte, hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden, dat niet wankelen. Weet gij die er niet, hoort gij niet, is het u van de beginnen niet bekend gemaakt? Heb gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde en derzelfde inwoners zijn als springkanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt. En die ze allebei namen roept vanwege de grootheid zijner krachten. En opdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreek, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet, heb gij het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? En er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht, en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. En zij zullen opvaren met vleugelen gelijk den arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt gisteren en heden dezelfde. Wij zijn zo veranderlijk als het weerbericht. Maar gij zijt gisteren en heden dezelfde. Ja, tot in eeuwigheid. Maar wij zijn ook dezelfde, o Heere, sinds we gevallen zijn, onverbeterlijk. En mocht gij ons dat openbaren, en mocht gij ons nietig verklaren, opdat we in u de zaligheid zouden zoeken die in u geopenbaard is en in uw woord geopenbaard is. Want er is in geen andere zaligheid dan in u alleen. O Heere, wat is de mens toch niet een ijdelheid? Wat is toch alles ijdelheid geworden sinds de zondeval? Daar gij de hemel en aarde geschapen hebt, de mens daarin gesteld hebt, in uw beeld geschapen. O Heere, wat is alles verwoest geworden door de zonde. En dat is onze eigen schuld. Dat is onze eigen wil geweest, moed en vrijwillig, ons uit God en van God afgescheiden. Lieve Heere, mocht gij deze avond als opnieuw uw woord openbaren, dat het woord vlees geworden is. Want dat is het evangelie van vrije genade. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld. O Heere, mochten we bij uw woord gebracht worden. Mochten we in dat woord geworteld worden. En mocht dat woord in ons hart geplant worden. Anders gaan we door met ons boze verstand. Anders gaan we door, o Heere, want zo gehoord en zo weer niet gehoord. Maar dat dat woord mag ingaan. Van nature zijn we als doden. Maar dat woord mag ingaan tot levendmaking. Want dan zal het er nooit meer uitgaan. Dan zal het er nooit meer uitgaan. Maar gij mocht ons leren, Heere, dat we nergens mee kunnen werken. Dat we zo afhankelijk zijn, afhankelijk van u. Heere, hoe zal een mens ooit een wijs woord spreken? Het is allemaal dwaasheid. Maar als uw woord en uit uw woord bediend mogen worden, o Heere, dan ontmoeten we daarin de wijsheid Gods. De wijsheid die gij tegenover alle menselijke dwaasheid hebt geopenbaard. In de zending van uw lieve Zoon. In de prediking van het evangelie. en in het vestigen van uw kerk op deze aarde. O Heere, dat er nog velen mochten worden toegebracht, gij zegt het toch zelf. Ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, ze moeten ook worden toegebracht. Opdat het zal zijn één herder en één kudde. Heere, wat ziet alles op u? Gij gaat door met de volvoering van uw welbehagen, die door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Kan geen mens verhinderen, kan geen macht verhinderen. Maar mochten we het voorwerp zijn, lieve Heere, en van uw opzoekende zondaarsliefde op en onder de kansel, dat we zondaren voor u zouden zijn. Vervloekte zondaren die niet verder komen als de vloek, omdat we vloeken geworden zijn. Maar gij hebt uw zoon gesteld om tot een vloek te worden. Ach Heere, wat een eeuwig, eeuwig wonder. Hij tot een vloek geworden, opdat vervloekte zouden vrijgesproken worden van schuld en straf. Heere, mocht dat ook deze avond geschieden door uw woord en geest. Want daar ziet het toch op het behoud der zielen. Ten eerste op de verheerlijking van uw grote naam. Maar ook op het behoud der zielen, want daarin wordt gij zeer verheerlijkt. O Heere, omdat het uw eigen werk is en geen mensenwerk. Mocht gij uw kerk wereldwijd gedenken, onder het woelen der volkeren. Er is veel beweging op deze wereld en de duivel maakt zich op. Maar Heere, gij hebt hem toch overwonnen. Gij hebt hem toch overwonnen. En gij hebt alle machten en krachten onder uw voeten onderworpen. O Heere, mochten we daarin verkeren, in die schuilplaats des Allerhoogsten. Anders hebben we geen bestaan. Anders zal ons bestaan vergaan. En ons bestaan is reeds vergaan in Adam, maar mochten we het erkennen. En mochten we in u een bestaan ontvangen. Een eeuwig bestaan. Omdat gij eeuwig bestaat. En dat de wereld aan onze voeten zal worden onderworpen. Omdat het aan uw voeten ligt. O Heere der Heren. Mocht gij de schriften ontvouwen. Mocht gij ons verstand geven met goddelijk licht bestraald. Want mensenverstand hebben we niet. Het is alles verloren door onze diepe val. We hebben geen verstand. Van God en goddelijke zaken, van nature niet, maar ook na ontvangen genade niet. Tenzij gij door uw lieve geest ons aangoort met kracht uit de ogen en ons verstand verlicht, ons hart vervult met heilbespiegelingen. Heren, maar dat het vanavond niet alleen bespiegelingen zouden zijn, maar bespiegeling in de toepassing door de toegerekende gerechtigheid van Christus, dat we op die grond, op dat fundament, op die rots der eeuwen zouden mogen worden gezet. Heren, gedenk ook de kleine kinderen, ja, het nieuwe leven in de moederschoot, dat het mag opgroeien en dat het mag geboren worden om wedergeboren te worden. O lieve Heere, wat een wereld waar zoveel duizenden levens in de moederschoot worden vermoord. En dat de kerken en het christendom daar niet meer om geven. Wat zijn we voor u geworden, Heere, heidenen gelijk. Ontferm u onzer. Gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, want ons land is vol van duistere moordsbloem. O Heere, ontferm u onze. Gedenk ook aan uw volk Israël, wat van alle kanten belaagd wordt, maar dat ze bovenal tot bekering mogen komen, tot erkenning van dien die ze verworpen hebben. O lieve Heere, doe nog wonderen, want gij doet wonderen, gij alleen. We bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Geliefde, deze morgen hebben we Johannes 10 vanaf vers 7. Dat de Heer Jezus zegt: voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. En tot en met vers 14, waar hij eindigt met de woorden: ik ben de goede herder en ken de mijne en word van de mijne gekend, geliefde. En alles wat daartussen ligt. De Heer Jezus is een herder der schapen, een trouwe herder, die niet van zijn schapen meer af wil. En die zijn schapen nooit verkoopt, nooit verhandelt, zoals huurlingen dat doen. Hij is de goede herder en hij leidt zijn schapen door deze aardse woestijn, door dit meezicht der ellende, naar het vaderlijk huis. En geliefde, vanmorgen en de vorige keren hebben we die gelijkenis overdacht die de Heer heeft uitgesproken. En daarvan vanaf vers 7 tot en met 14 de betekenis. Want er staat in vers 6: deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. We verstonden het niet. En geliefde, geen mens verstaat dat. Tenzij we door de Geest Gods wederom geboren worden. Tenzij de Heere ons verstand geeft met goddelijk licht bestraald. Tenzij we een oor ontvangen, zodat het waar mag worden. Die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Ja, als we zo mogen horen, geliefde, dan gaat het niet meer het ene oor in en het andere oor uit. Dat is ook geen kwestie van onthouden. Gods volk hoeft niet zoveel te onthouden. Ik heb geen gedachten erop. Ik heb geen, hoe noem je dat? Remembrance. Maar dan hebt de Heer beloofd: ik zal u de Heilige Geest geven. En die zal u alles indachtig maken. Hetgeen ik tot u gesproken heb. Dus daar moet ik het van hebben. Van indachtmakende genade. Ja. Indachtmakende genade. En geliefde, dat is geen nieuwe leer die de Heilige Geest indachtig maakt. Maar wat ik al gezegd heb, wat de Heere gezegd heeft, dan zal die indachtig maken wat ik gesproken heb, zegt hij. Want de Heilige Geest neemt het uit Christus om het de kerk te verkondigen. En geliefde, dat is het woord, hè? Dat is preken. Preken, dat is niet eigen meningen lanceren. Preken is het woord laten spreken. Dat is preken. Het woord moet aan het woord komen. Het woord heeft het woord. Het woord, als het woord gaat spreken, geliefde, dan moeten de hemelingen zwijgen. Dat lezen we ook in het woord. Er was een stilte in de hemel van een half uur. Als God gaat spreken, als het lam dat boek gaat nemen, geliefde, en zijn zegel gaat verbreken, dan moeten alle schepselen zwijgen. En dat is geen slechte situatie, hoor. Als een mens is tot zwijgen gebracht wordt, geliefde. Als een mens is tot zwijgen gebracht wordt. En als zijn ja-maars en zijn veronderstellingen worden weggenomen, geliefde. Opdat er plaats gemaakt worden voor dat woord. Ja. Leg je oor toch te luisteren, geliefde, bij het woord van onze God. Ja, dan zegt die moorman: hoe zal ik het ook kunnen verstaan als ik geen uitlegger heb? Dat moet je ook niet geringachtig, geliefde, want je kan het woord lezen. En dat moet hoor. Lees veel in het woord. Maar vraag de Heere: Heere, wat wil Gij ermee zeggen? Wat betekent het? Niet om het met je verstand te gaan begrijpen. Nee. Maar Filippus zegt: verstaat Gij ook? Dat is iets anders dan begrijpen. Verstaan en begrijpen zijn twee onderscheiden dingen. Begrijpen hoort bij het menselijke verstand. En verstaan, dat hoort bij het hart. Ja. Hoort en verstaat. Ziet u? Hoort en verstaat. Als je het hoort, alleen hoort is niet genoeg. We moeten het verstaan. Ja. En dat is een wonder, geliefden, als we er eens iets van mogen verstaan, hè, door die waarachtige wedergeboorte, dan ga je de, ja, dan ga je Gods woord heel anders lezen. En dan ga je de geestelijke zin erin verstaan. Hè. En bid een Heere, als je daar iets van mag verstaan, of je daarin toe mag nemen. Hè. En dan wordt, weet je wat er dan gebeurt? Net als Johannes zegt, hij moet wassen, ik minder worden. Dan krijg je er steeds minder verstand van. Maar dan wordt de Heere zo groot in je leven. En dan wordt hij zo ontzaggelijk groot, geliefde. Ja, de volheid der genade die in de Heere Jezus is geopenbaard. Er is geen bodem in en er is geen plafond in. En we hebben gezegd, de goede herder die leidt zijn schaap, hij drijft ze uit. Hè? Hij leidt zijn schapen uit de wereld. In de waarheid en naar het vaderhuis. Naar de stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester de Heer is. En daarom zegt een Heer, en dan, het is hier een, we verblijven hier op vijandig grondgebied. En daarom zegt hij tegen zijn discipelen, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, hè, van een wedergeboren ziel is de geest wel gewillig, maar het vlees is zo zwak, mensen. Als je je eigen zelf enigszins hebt leren kennen, dan zul je dat vlees tot in de bodem wantrouwen. Dan heb ik het over de eigen vlees. Hè. En als je jezelf mag kennen, geliefd, dan ken je iedereen. Dan is iedereen voor je een open boek. Als je, dan praat ik over de waarachtige zelfkennis. Hè. En de waarachtige zelfkennis, geliefde, die wordt geboren in het kader van de godskennis. Ja. Want er is zoveel betovering in onze dagen, geliefde. Er zijn zoveel verleidende geesten op het erf der kerk, aan het werk. En een goede herder, ja, die ligt daar nou dag en nacht om te waken. Om, hè, die ligt er eigenlijk dag en nacht over wakker. Hè, hoe zullen die schapen het nou maken? En dan heb ik het over de onderherders, hè, die door Christus zijn ingegaan. Want die hebben ook hun hart op de kudde gesteld, geliefde. Dat heeft de Heere ze gegeven, want de Heere stuurt ze met een last in dat koninkrijk. Hè? De last des Heeren. Ja, stelt uw hart op de kudde. En dan gaat zo'n herder zijn schapen kennen en leren kennen en doorgronden. En dan gaat hij die schapen opdragen aan die hemelse opperherder. Hè? Een echte herder is veel in gebed. Ja. En als het goed is, geliefde, zijn die schapen ook veel in het gebed om die herder vol te preken. Vol te bidden, moet ik zeggen. Want dan zal die hen vol preken. Zitten we zo hier bij elkaar, geliefde? Heb je er wel eens aan gedacht dat die Mozes, die kon die armen niet alleen omhoog houden? Preken is geen solo optreden, heb ik wel eens gezegd. Dat is waar, hoor. Zijn er hier nog meeprekers? En zijn er hier nog meezuchters? Ja. Kijk, dan is er ook afname, hè? Dan voel je dat er afname is. Dan voel je dat. Ja, toen Mozes zijn hand in de lucht hief, ja, toen moesten de Amalekieten het verliezen. Maar toen die ze van vermoeidheid liet zakken, toen hadden de Amalekieten de overhand. Toen moesten de Israëlieten het verliezen. Dus geliefde, wat ik wil zeggen is, de Heere houdt er geen leidelijk volk na op aarde, maar een strijdende kerk. Hè? Een strijdende kerk. En weet je wanneer de kerk het hevig strijdt als ze in het gebed is? Gebed is een machtig wapen, geliefde. Het gebed des rechtvaardigen vermag veel, niet alles. Er vermag maar één gebed alles, en dat is gebed. Dat is de voorbidding van Christus. Dat is de voorbidding van Christus. Maar als je nou tot hem behoort, dan mag je daarop pleiten. Heer, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Hij is de schapen tot een deur. Maar ook tot een voorhoede en tot een achtertocht. Hè? Want als hij ze uitdrijft, gaat hij hen voor. Dan gaat hij hen voor. Hè? En als hij ze indrijft, dan is hij de hekkensluiter, laat ik zo maar eens zeggen. Ja. Altijd zorgt hij dat zijn schapen ommuurd zijn, dat zijn schapen veilig de kooi in gaan en dat zijn schapen in en uit gaan en weide vinden, want ze moeten ook gevoed worden en onderwezen worden, geleid worden. Maar geliefde, dan gaat het verder, want de Heere zegt, de dief komt niet opdat hij stelen en slacht en verderven. Maar ik ben gekomen, zegt hij, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. De schapen van Christus, die worden rijkelijk bediend. En ze leven niet vrolijk en prachtig, zoals die rijke man uit de gelijkenis van de arme Lazarus. Dat was hun leven eertijds, vrolijk en prachtig. Maar ze leven uit de overvloed der genade. Ja. Maar geliefde, aan deze zijde van het graf, dat is nou zo typisch. De Heere zegt, ze zullen overvloed hebben. Ze zullen het leven hebben en overvloed hebben. En hoe komt dat het dan staat op een andere plaats in het woord? De Heere houdt zich over een ellendig en arm volk. En als ze dan zo'n overvloed hebben, dan hoeven ze toch zo ellendig niet meer te zijn. Maar kijk, dat hoort nou bij elkaar, geliefde. Een arme zondaar en een rijke Christus. Vol van genade en waarheid. Ze leven uit de overvloed der genade. En daar kun je ook krap van leven. Met een klein geloof, ja, dan leef je krap van de overvloed. Jozef had van die grote schuren gebouwd, vol met dat koren, geliefde. Ja. Maar kijk, als je in zo'n schuur binnenging door zo'n klein zijdeurtje, en dan kon je er amper een paar sprietjes uittrekken. Maar als je nou mag ingaan door die deur der schapen, dan is er een overvloed van genade. Want genade is in zijn lippen uitgestort. Uitgestort als een bron. Als een bron die uitstort op de velden. Dus de schapen van Christus worden wel rijkelijk bediend, geliefde. Maar aan deze zijde van het graf komt Gods volk er nauwelijks doorheen. U zegt nauwelijks doorheen. Ja, want daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat zien we bij de arme Lazarus. Hoe nauwelijks is die arme Lazarus zalig geworden? Hoe nauwelijks? Niet bij God vandaan. Maar in zijn waarneming. Hij begeerde het brood van de tafel der rijken. Maar hij kreeg het niet nauwelijks. Wat heeft die man toch nauwelijks geleefd? Ja. Maar geliefde, dat nauwelijks zalig worden is geen nauwheid bij God. Hè? Maar het is wel de openbaring in het geloofsleven, van het geloofsleven. Hè? Die rijke man had het goed gekregen tijdens zijn leven op aarde. Tenminste, hij nam het er goed van, laten we zo eens zeggen. Maar toen zijn leven werd afgesneden, geliefde, toen sloeg hij zijn ogen op in de eeuwige pijn. En de arme Lazarus daarentegen was door vele verdrukkingen ingegaan. Gods volk moet door vele verdrukkingen ingaan. Ze zijn ingegaan door die deur van de stal der schapen. Maar hij heeft hem weer uitgedreven, geliefde. Hij is hen voorgegaan op die smalle weg des levens. En dan moeten ze nog een keer ingaan. Nog een keer ingaan. Door vele verdrukking ingaan, door die parelenpoort des hemels. Ja. Maar toen Lazarus stierf, toen de arme Lazarus stierf, geliefde, toen werd zijn ziel door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Ja, en toen werd hij daar aan die hemelse disch gezet, aan die tafel van de bruiloft des lams. En toen mocht hij eeuwig genieten van de hemelse overvloed, van de hemelse gelukzaligheid en zich eeuwig in God verblijden. En daarin wordt de kerk op aarde onderwezen, van dat zalige hemelleven, opdat ze hun wandelingen door het geloof in de hemel zouden hebben. En niet meer op deze aarde. Ja, hoe kom je er doorheen? Daar worstelen we als kinderen nou dagelijks mee. Hoe komen ze er toch doorheen? Want als de Heer zijn aangezicht maar enigszins verbergt, dan word ik verschrikt hoor. Dan word ik verschrikt. Dit is zo'n bange wereld, geliefde. Dat is ontzaglijk. Maar als je weer eens mag rusten, op je liefste. in deze woestijn van het leven. Want de Heer kan een tafel toebereiden in de woestijn. Ja. Dan moeten Gods schapen het van, dan moeten de schapen van Christus het van hebben. En dan krijgen ze wel eens de voorsmaken van dat zalige hemelleven. Mogen ze proeven en smaken. Omdat er een heimwee zou geboren worden. Wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zien zijn aangezicht geprezen. Ja. Dan wordt de wereld zo ondergeschikt, geliefde. Tante Lene zei het vaak, de wereld is maar nog geen pijptabak waard. Wordt zo alles ondergeschikt. Want hier in deze zijde van het graf, de prediker zegt, het is enkel ijdelheid. De mens is een ijdel wezen. Dat zal Gods volk allemaal hartelijk beamen. Dat ze enkel ijdelheid zijn. Ja. Maar nou zijn ze het eigendom geworden van een andere geliefde. Hè? En die Leidse, die leidt enkel ijdelheid. Dat is toch wat. Weet je wie dat nou verstaan had, Mephibozet? Toen hij aan de voeten van de koning lag, hij zegt, wat is het toch dat je hebt omgezien naar zo'n ijdele hond als ik ben. Ja. Naar zo'n dode hond als ik ben. Kijk, die mens, die Asaf, die had er ook wat van leren verstaan. Hè? Ik ben een groot beest bij God, enkel ijdelheid. Enkel ijdelheid. Niet ten nul. Maar niet ten nulle wil de Heer vervullen. Die zal die leiden door zijn raad. Hè? Die zal die leiden door zijn raad. Ja, en geliefde, dat doet de Heer niet met regels en zweepslagen. Nee, we hebben het opgelezen uit dat Jesaja 40. Hij zal ze lieflijk leiden, lieflijk zacht. Hè? Hij zal de armen in zijn. Hij zal de lammeren in zijn armen nemen. En de zogende zal die zachtjes leiden. Zachtjes. Ja. Kijk, valse leraars zijn altijd wettisch. Naar links of naar rechts, dat maakt niet uit. Altijd wettisch om te slachten en te verderven. Dat zegt de Heer Jezus hier. Hè? Kijk maar, lees maar in vers 10. De dief komt niet totdat hij stelen, slachten en verderven. Maar hij zegt, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ja. Maar die van elders inklimmen geliefde, dat zijn de wolven. Wolven in schaapskleren die de kudde niet zullen sparen. Die komen in om te slachten en om te verderven. Om te misleiden. Om je ziel te verderven. En dat hebben we al gedaan in Adam geliefde. Maar de duivel is de grote verhinderaar. Nee, want als er een ziel in nood komt en die ziel gaat de God roepen, dan zoekt de duivel alles om dat roepen ongedaan te maken. Hij is gekomen om te slachten en te verderven. De grote verderfengel is dat. Maar dan in ongunstige zin voor hem. Nee, want de Heer heeft ook zijn heilige engelen die het verderf op aarde zullen werpen. De oordeelsengelen, maar nu gaat het hier over de duivel, die is gekomen om te slachten en te verderven. Maar geliefde, als je nou een schaap van Christus mag zijn, dan heeft de duivel geen macht meer over je. En dat is toch zo'n troost, want dan kunnen de schapen van Christus wel zo gruwelijk mee aangevallen worden. Want als die wolven kunnen inklimmen, onder de toelating Gods, dan word je daar wel eens gedurig mee geconfronteerd. Hè? En dan vrees je, en dan vrees Gods volk met grote vrees. Want een schaap in zichzelf is een weerloos dier. Heeft je wel eens een schaap zien vechten met een wolf? Heeft het wel eens gezien? Dat heb ik nog gezien. Weerloos. Hè? Maar kijk, omdat die schapen nou onder de hoede gesteld zijn van die goede herder. Die goede hebben die tot hun zielen gesproken heeft. Ik leef en gij zult leven. En als hij dat mag kennen, als hij hem mag kennen en door hem gekend mag zijn geliefden, dan heeft de dood en de duivel geen macht meer over je. Want Christus heeft zijn leven afgelegd om het weer op te nemen en het zijn kerk te schenken. Ik leef en gij zult leven. Ja. Hij stelt zijn leven voor de schapen en niemand heeft meerder liefde geliefde dan deze. Dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Nou, dat wordt ook zo gemist in onze dagen. Geen broederliefde, maar verraad. Hè? Verraad aan de zaak van Christus door te zeggen dat je alleen maar de these moet preken en niet de antithese, niet moet waarschuwen voor de wolven. Hè? Dat hoeft allemaal niet meer in onze dagen. Hè? Want dan komen ze zelf wel achter. Zie je, dat zegt nou een huurling. Maar David ging in de bressen staan. Als een leeuw of een wolf. Of een beer zijn schapen belaagde. Dan greep hij die leeuw bij die baard. En dan sloeg hij zijn kop eraf. Ja. Dat hoeft tegenwoordig. Nee, natuurlijk, dat begrijp ik hoor. Want een huurling die hebt daar zijn leven niet voor over. Begrijp je? Die zeggen, nou dan komen de schapen vanzelf wel achter. Hè? Als ze vermoord zijn, dan zijn ze erachter. Hè? Wat het niet is. Ziet u het verraad ervan? En dat is gemeen goed geliefde binnen het reveldom. In de meest rechtzinnige kringen. Wel de lusten, maar niet de lasten. Wel in de hemel willen komen, maar ondertussen een vijand van het kruis van Christus. Nou geliefde, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden, daar is nog in te denken. Daar kan je nog wel in denken. Dat iemand kijk, die tussen David en Jonathan, hè, dat was een hemelse band. Dat was een liefdesband, geliefde. Een bovennatuurlijke band. David die zegt ervan, die liefde, ja, die is meer als de liefde der vrouwen. Dat was een band uit Christus. Dat was een band uit die, ze waren verenigd in het Lam. En dan kan je toch wel denken, geliefde David, dat David, tussen David en Jonathan, hè, die stonden voor elkaar in met hun leven. Dat iemand zijn leven geven voor zijn vrienden. Ja. Want ware vrienden zijn vrienden tot de dood. Anders heb het niks te betekenen. En dat wordt in onze dagen bij hoge zeldzaamheid gevonden. Zelfs onder het volk van God. Want ook onder het volk van God zal de liefde van velen verkouden. En als je nou een beetje op de hoogte bent van de geschiedenis. Ik neem maar één man, Kolbrugge. Die is verlaten van al zijn vrienden. Nou, dat is ook met Paulus gebeurd, dat is ook met Christus gebeurd. Paulus zegt, ze hebben me alle verlaten. Ja. En al die revijvrienden van Kolbrugge, ze hebben hem allemaal verlaten. Allemaal. En ik ken het niet verdragen, geliefde, dat zal ik nou ook eens even zeggen. Als in onze dagen een predikant Kolbrugge aanhaalt, hè, citeert, dit heb Kolbrugge gezegd en zus en zo, en je bent niet in gelijke situatie als in Kolbrugge, dan zit je ook die man maar te bespotten. Dat is net met het boek van Warburton. Dan zeggen ze, dat is toch zo'n kostelijk boek en dan heb je een buik als een ooischuur. Maar die Warburton, die was fel over been. Dus daar kan je Kolbrugge zeggen, je kan alleen die waarheid verstaan als je in diezelfde diepte bent. Anders niet. Anders versta je er niks van. Dan maak je van Kolbrugge een antinomiaan. Omdat hij er niks van verstaat. Niks van verstaat. Ja. Maar dat is nog in te denken. Hè, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Dat is nog in te denken. Maar Christus heeft niet zijn leven gegeven voor vrienden. Maar voor vijanden. Voor goddelozen. Voor hen is hij gestorven, voor de goddelozen waar hij te zijner tijd voor gestorven is. Omdat hij ze lief gehad heeft met een eeuwige liefde, geliefde. Want er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid met ons in de wereld, hoor. Denk maar niet hoor. He? Weet je wanneer er een secte ontstaat? Als mensen zich beter denken te wezen als een wereldling. Als de sodomieten van, Sodom en Gomorra. Dan ben je een secte. Daarom wil de Heer dat de deur naar de wereld open staat. Ja. Niet om je daarmee te vermengen. Nee. Maar om ze te bewegen tot het geloof. Ja. In de heggen en steggen. Dwing ze om in te gaan. Maar wat een weergaloze liefde heeft Christus geopenbaard, dat hij zijn leven heeft afgelegd voor vijanden, voor de goddelozen, voor dode honden en grote beesten. En voor deze liefde kan geen mens zich geschikt maken, geliefde. God heeft de zijne lief omdat hij dat wil. Het is zijn wil. Niet omdat wij dat willen van nature. Nee. Nou. Hij heeft ons. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar dan gaat Christus door met separeren, geliefde. En met het aanleggen van de antithese waar ze in onze dagen zo'n vreselijke haat tegen hebben. Hij zegt, maar de huurling en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen en de huurling vliet overmits hij een huurling is en geen zorg voor de schapen. En heeft geen zorg voor de schapen. Nou, hier tekent Christus de toestand van het gros predikanten van vandaag. Dat is eigenlijk de kerk van vandaag. Christus heeft het voorzien, geliefde, dat de kerk ten onder zal gaan door valse herders en een kracht der dwaling. Ja. Want ik heb u vanmorgen al gezegd, als dat de toestand is, kan Gods volk er niet meer wezen. Dus laat je nooit wijs maken, ja, je moet er maar blijven zitten, je moet er maar blijven zitten. Ja, dat hebt de duivel graag, dat je je ziel laat vernielen. Nee, zegt de Heer, ze zullen een vreemde geenszins horen. En ze zullen hem ook niet volgen. Dus, degenen die beweren dat alleen de these gepreekt moet worden, geliefden, zijn huurlingen, omdat zij zich aan het woord ergeren. Ze ergeren zich aan Christus. Hè, omdat Christus op het scherp van de snede separeert als de leeuw van Juda's stam. Als dat lam Gods, dan liet hij zich in zijn gezicht spoelen. Dan liet hij de doornenkroon op zijn hoofd drukken. Maar als de leeuw van Juda's stam, geliefde, dan heeft hij ingestaan voor het recht van zijn vader. Voor de rechten en deugden van zijn vader. En Christus separeert tussen het snode en het kostelijke, zijn volk ten goede. Hè? Dat is ook om zijn volk te beschermen, hè? Om ze te wijzen. Ziet, ik zend u te midden der wolven, zegt hij. Ik zend u als schapen te midden der wolven. Het hoeft tegenwoordig niet meer gepreekt te worden. Kom je vanzelf achter, zeggen ze. Dus die maken Christus overbodig. Die huurlingen die maken de prediking van Christus overbodig. Dat zeggen ze allemaal niet meer nodig. Dat hoeft niet. Dan komen ze vanzelf achter. Ja. Nou, dat zijn de moordenaars. Dat zijn de dieven en moordenaars, geliefde. Waarvan de Heer Jezus spreekt in de gelijkenis. Hè? Een huurling, geliefde, is geen herder. Omdat hij niet is ingegaan door de deur der schapen, maar van elders is ingeklommen. Met een doos vol verstandskennis en een brein vol politieke oogmerken. Want er staan meer diplomaten op de preekstoel, geliefde, als herders van Christus. Dat zal ik je vertellen. Kerkpolitiek. Huurlingen en diplomaten. Huurlingen zijn diplomaten. Die altijd zorgen dat zij er zonder kleerscheuren vanaf komen. Ten koste van de schapen van Christus. En weet je wat de huurlingen leren? Dat de herders, hè, die door de deur van de stal de schapen zijn ingegaan, het volk beroeren. Kijk, want dan wordt het diabolisch, hè, dan wordt het allemaal omgekeerd. Wat ze dan zelf zijn, dan gaan ze de echte herders van Christus ten laste leggen. Dat zeiden de Farizeeën ook van Christus, hè, hij is een beroerder van het volk. Dat zeiden ze ook van Johannes de Doper en van Stefanus. Ze zeiden, die beroeren het volk. Die doen de wetten niet. En daar is nog niks veranderd, geliefden. De meeste vijandschap, hè, tegen het evangelie van Christus komt niet van de wereld, maar van de dieven en moordenaars die van elders zijn ingeklommen. En dat is het naamchristendom. En het naamchristendom ergert zich scheel aan het woord. Hè, en daarom gaan ze de ware getuigen van Christus belasten. Dan gaan ze zeggen van, nou, zo hoeft het allemaal niet meer, hè. Je hoeft niet altijd het snode van het kostelijk onderscheiden, kom je vanzelf al achter. Yeah. Maar geliefde, daarin openbaren zich juist hun vijandschap. Dat ze dat altijd maar op dat levende kind gemunt hebben. Want dat kind zegt hen dat zij er buiten staan. Dat zegt de Heer, want het gaat hier over. Christus is als herder der schapen in die stal ingegaan. Daar is hij gelegd in die kribbe, in die beestenstal, geliefde. Want hij was de eersteling van allen. En toen zijn die herders van Efrata's velden ook in die stal gegaan. Door hem. Ja. Maar daar heeft hij zich als een hulpeloos kind. Dat was. En toch had hij alle macht in de hemel en op aarde. Ook al toen hij daar als baby is ingelegd. Is ingegaan. Want daar was hij ook plaatsbekleder, geliefde. Daar was hij ook plaatsbekleder. Al in zijn geboorte. Al in zijn geboorte. We zouden zeggen van A tot Z. Van heel zijn wandel en handel is Christus plaatsbekleder geweest. Middelaar Gods en der mensen. Ja. Maar de rechtzinnigheid, geliefde, die heb het altijd op het levende kind gemunt. Herodes die zegt tegen die herders, die ging ineens vroom doen. Hij zegt, nou, als jullie daar nou geweest zijn, dan moet je terugkomen. Dan moet je mij even vertellen waar het geweest is. Want dan wil ik hem ook aanbidden. De wijzen uit het oosten, ja. Dat waren de wijzen uit het oosten, ja. En dan wilde die ook het kind wel aanbidden. Kijk, dat zijn van die wolven. Die trachten van elders in te klimmen om te slachten en te verderven. Dat deed Herodes toch? Hij liet al die kinderen slachten en verderven. Hij denkt, dan is die Christus en schriften er ook wel onder. Dan heb ik hem ook buitenspel gezet. Maar hij was gekomen, geliefde, om de rechten van zijn vader te verheerlijken, om die te vervullen. Als plaatsbekleder voor de zijne. Ja, kon geen duivel tegenhouden, kon Herodes ook niet tegenhouden. Maar de duivel, geliefde, die weet dat hij een korte tijd heeft. En we leven in de eindtijd. Hij weet dat hij een korte tijd heeft en hij zal alles in het werk stellen om u het ingaan door de deur der schapen te verhinderen en onmogelijk te maken. Hij zal altijd uw gedachten verwarren met allerlei andere gedachten. Ja. Paulus zegt, de verklagende broederen, die is me niet onbekend, zegt hij. Daar had een apostel zelfs last van. Ja. Altijd maar, probeert hij op de preekstoel, probeert hij je gedachten te verwarren. Nou, als we geen goede herder hadden, geliefde, en als we geen heilige geest hadden, die me in dagmakende genade zou schenken, dan stonk hij met een stomme mond. Want weet je wat de duivel altijd probeert? Altijd dat woord te sluiten. En als het woord gesloten is, heb ik niks meer te zeggen, hoor. Want er valt er niks meer te zeggen. Maar als hij opent, als de Heer, als die herder de schapen opent, die gezegd heeft, ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Maar dat wordt wel bevochten, dat wordt wel aangevochten, geliefde. Ja, en dat is ook bij een mens die verontrust wordt onder de prediking. Als hij nou eens wat conscientieonrust krijgt, ook dat probeert de duivel wel te verdoezelen. Maar als dat doorgaat, die ontdekking, en als hij werkelijk ontbloot wordt van alles, dan grijpt de duivel alle middelen ter hand. Als dat nou echt zo wordt, als hij nou op het punt staat, laat ik maar eens zeggen, om de laatste adem uit te blazen wat betreft die oude mens onder de wet, dan zal de duivel geen middel onbeproefd laten om zo'n ziel tot de uiterste wanhoop te brengen. En zo'n ziel tot zelfmoord aan te zetten. Want de duivel heeft zoveel pijlen op zijn bogen, dat is ongelooflijk gewoon. Ongelooflijk van welke kant hij kan komen. Ongedacht. De duivel is ook de beste theoloog. En dan probeert hij je met de waarheid, probeert hij je ook nog te misleiden. Dat probeert de duivel dan ook nog. Want als het niet lukt. Als het niet lukt om zo'n ziel tot uiterste wettische wanhoop te drijven, geliefde, dan komt hij van een andere kant. Dan komt hij heel lief voor de dag. Heel aardig, heel vreedzaam. Maar degene die God tevoren gekend heeft, geliefde, deze heeft hij uitverkoren, geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Omdat Christus zijn leven gesteld heeft voor zijn schapen. Want de Heer is zijn kerk een vurige muur rondom, maar dat betekent niet dat de duivel geen vat op Gods volk kan hebben. Want wij wandelen hier in het vlees. En de duivel heeft op vlees vat. Vlees en de duivel zijn het altijd eens. En als hij nou aan die oude mens gestorven mag zijn, geliefde, dan is dat leven er wel uit. Maar onderschat je vlees niet, want Paulus zegt, door de geestelijke bediening van de wet, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan zegt de Heidelberger catechismus, was nou de bekering, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, daar is natuurlijk verkeerd verwoord, daar heb ik u wel eens op gewezen. Maar wat moet er nou wel gebeuren, geliefde, als je nou die oude mens gedood mag hebben, hè, als die oude mens nou gestorven, als je nou een dier slacht, wat doet de slager dan? Gaat hij dan gelijk dat vlees in stukken snijden en in de winkel leggen om te verkopen? Nee. Dat vlees moet besterven. Dat is het goede woord. Dat hadden de opstellen van de catechismus moeten gebruiken. Hè, bij de invulling, bij de verwoording der zaken van de waarachtige bekering. Hè. De besterving van het vlees en de opstanding van een nieuwe mens. Niet het afsterven. Ja. Ja, als je het goed mag verstaan, maar kijk, het wordt in onze dagen toch als een proces, wordt dat dan uitgelegd, weet je. En dan stappen ze met 7 mijlslazen over de dood van de oude mens heen. En dan zeggen ze, je hoeft alleen maar nog maar af te sterven. Oh ja. En dan zit je weer in de klauwen van de duivel. Want de duivel die geeft niks om stervende mensen. Daar geeft hij niks om. Maar om mensen die oude mens gestorven zijn. Daar komt hij op af. Daar komt hij op af. Met een dooi hebt de duivel geen last. Een mens dood, dan ben je levend dood. Hè? Want die oude mens die is actief dood. Hè? Maar als je nou aan die oude mens gestorven mag zijn, door de wet der wet gestorven mag zijn. Hè? Zoals Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik, niet meer die oude mens, maar Christus leeft in mij. Daar komt hij op af. Daar komt hij op af. Hm? Dat is de target van de duivel. Ja. En geliefde, als je nou een arbeider bent van de Satan, dan geef je niks om de schapen. Hè? Want een huurling die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, hè, die ziet de wolf komen en die verlaat de kudde. Hij vliet. En de wolf grijpt zijn verstrooide schapen en de huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Hm? Daar heb je de antithese. En dat achter is zo noodzakelijk, geliefde. Hij steekt zijn volken en zijn knechten een hart onder de riem. Hij zegt, let er nou op, want je bent er niet op bedacht. Hij zegt, je bent er niet op bedacht. Dan moet je op bedacht wezen. En daarom geef ik je dat onderwijs. Kijk, een huurling is niet eigen met de schapen. Hij stelt zijn hart niet op de kudde, omdat hij niet wezenlijk om hen geeft. Een huurling draagt nooit de lasten van de schapen, staat nooit in de bres als de schapen worden bedreigd. Dan mogen de schapen het lekker allemaal zelf uitzoeken. Maar als de schapen de herder kennen en erkennen, hè, en dan gaan ze bij hem ook vragen, dan gaan ze bij hem schuilen. Hè. Ja. Als die verhouding goed is, geliefde, je moet maar eens kijken in de heidevelden, als een herder zijn schapen leidt en weidt, hè, of het een echte herder is. Dan zal hij de schapen, dan zal hij de kudde voorgaan en de schapen zullen hem volgen. Dat is een teken dat ze hem vertrouwen. Want een schaap kan nooit verder kijken als zijn neus lang is. Maar die herder kan wel verder kijken. Die herder, en dat weten ze. Dat weten ze. Ja, toen het volk Israël het land van Canaan werd binnengeleid, toen ging de ark des verbonds eerst door de Jordaan. Die ging voorop. Daar is het een beeld van. Daar is het een beeld van. En ook door de doorgang door de woestijn was de Heere een vurige muur om zijn volk. Hè? Een vuurkolom des nachts en een wolkkolom des daags. Ja. Maar een huurling, geliefde, die kan de geestelijke nood van de schapen niet peilen, omdat hij zijn eigen nood niet kent. Omdat hij zichzelf niet kent. Een huurling dient om de broden, om de gunst van mensen. Zoals Saul om de gunst van het volk verlegen zat. Hij zegt toch eens Samuel, he? Laat het volk me nu eren. Ja. Of hij zegt, eer me nu voor het volk. Ja. Maar de liet Samuel zich niet verlenen. En de profeten en de apostelen, geliefden, dat waren herauten van het woord. En zij spreekten en zij preekten de last des Heren, ongeacht hoe mensen erover dachten en welke tegenstanders zij daarmee creëerden. Hè? Want dat, als het woord gaat spreken, geliefden, daarom is het eigenlijk niet te begrijpen dat ze zo vijandig worden op degene die preekt. Want hij, als het goed is, laat je het woord spreken. Dan moet je niet vijandig worden op die persoon die erachter staat. Maar dan moet je het woord pakken, dan moet je dat woord maar een stukje snijden. Maar als het woord gaat spreken, dan ontstaat er altijd een hoop beweging. Want dit woord zal niet ledig tot God wederkeren. Het is een reuker des doods ten dode of een reuker des levens ten leven. Er gebeurt altijd wat. Of je wordt eronder verhard, of je wordt eronder verbroken. Ja. En Gods ware knechten hebben altijd een legioen aan vijanden. Hè? Paulus zegt het ook, er zijn vele tegenstanders. Als de Heer een deur opent, geliefde, als de Heer zegt, ik heb u geopend de deur gegeven, dan zijn er altijd vele tegenstanders. Maar daar heeft de huurling geen last van, hè? Want die hebben allemaal voorstanders, die hebben allemaal medestanders. Hè? Want die preekt de mensen naar de mond, die kijkt de mensen naar de ogen. En die nemen de eer van elkander aan, maar de eer van God en de kroonrechter van Christus, die schuiven ze achterloos terzijde. En als de Heer ons er niet voor bewaart, doen we precies hetzelfde. Maar kent toch niet, hoor. Dat kent toch niet, hoor. Want als je door God, als een herder, als je als herder geroepen bent en je bent door die deur van de stal de schapen ingegaan, door de opperherder, dan zal de Heer niet toelaten, hè, dat je de schapen misleidt. Ja. Ik weet dat het mogelijk is dat ook zelfs, hè, want dat Peter, apostel Petrus, die veinsde met de Joden. En die ging, die heidense schapen die tot bekering gekomen was, die draaide die de rug toe. En een ogenblik misleidde hij de schapen van Christus, hè, met zijn gedrag. Dat kan. Maar toch werd Petrus weer terechtgezet. Hè? Toch werd Petrus weer hersteld. Hè? Want een apostel Paulus die stond op en die bestrafte hem in alle tegenwoordigheid. En omdat dat niet meer gedaan wordt, geliefde, dat is de ondergang van de kerk. Want dat antiochense conflict, dat is de baarmoeder van alle dwalingen in de Nieuw-Testamentische kerk. Dat antiochense conflict, geliefde, die veinzing met de Joden. Vele veinzen in onze dagen. En het wordt zelfs door de wereld opgemerkt, nota bene. Vele veinzen omdat ze politiek bedrijven. Maar dan kan je als knecht en als herder van God, als herder van Christus, kan je dat niet volhouden. Dan kan je een ogenblik in vallen. Dat is bekend, hè, dat Gods volk in de zonde kan vallen, maar ze kunnen er niet in leven. Dat is niet je leven. Daar kun je nooit lang in verkeren. Nee. En dan hebben ook de schapen van Christus hebben de plicht om die herder daarop te wijzen. Hè? Als je mag weten, hè, dat je een predikant een kind en knecht van God is, hè, dan moet je maar niet verafgoden. Dan moet je maar veel bidden. Maar als het dan een keer verkeerd gaat, geliefde, dan moet je naar die herder toe gaan, dan moet je zeggen, herder, ik ben maar een schaap, maar dan krijg je toch wat te zeggen. Ja. Kijk, dat wordt in onze dag. Vroeger ging Gods oude volk, als de dominee misspreekt, dan gingen ze naar de consistorie. Die hadden geen mensenvrees. Die hadden geen mensenvrees. En dan gingen ze die dominee terechtzetten. Niet in zijn persoon, maar wat hij gepreekt had. En daarom wordt er in de kerk, geliefd, en dan geeft die ouderling, hè, die dominee een hand als hij op de preekstoel gaat. En als hij eraf komt, geeft hij hem weer een hand. En dat is een teken voor de gemeente, dat de kerkraad instemt met de prediking. Dus als hij nou in de kerk zit en die ouderling geeft die een huurling de hand, waarvan je duidelijk kan horen, dit is een valse prediking, moet je ook die ouderling in de kraag grijpen. Dan zeg je, jij hebt hem een hand gegeven. Je hebt het hele volk bedrogen. Ja, want de Heer kijkt daarna. De Heer kijkt daarna. Lees Ezekiel maar. De Heer zegt tot Ezekiel, hij zegt, als er iemand zondigt en je waarschuwt hem niet, dan zeg ik het even maar aan woorden, dan zal die zonde van die zondigende ziel op uw hoofd zijn. Daar wordt veel te licht over gedacht in onze dagen. Want die zwijgt stemt toe, zegt het spreekwoord. Nou, dat is ook bijbels waar. Dat is ook bijbels waar. Die zwijgt stemt toe. Dus geliefde, nogmaals, dat als je daar nou je ogen voor open mag gaan, hè, dat je hier niet vrijblijvend bent op aarde. Hè, maar als je nou een gedoopt voorhoofd, dat is alles een gedoopt voorhoofd hebt, want dan ben je van de Heere. Dan ben je van de Heere. Dat wil niet zeggen dat je dan bekeerd bent, maar dan ben je een verbondskind. En een verbondskind die kan niet meer de lusten van zijn vlees volgen. Die kan maar zo zijn eigen niet bewegen als een wereldling. Dat is niet mogelijk. Ja, dat gebeurt. Daar is de Bijbel ook vol van. Maar dan gaat de Heer op je letten. Ja. Dus Gods ware knechten hebben altijd een legioen aan vijanden. Weet je wat de Heer zegt tegen zijn discipelen? Gij zult van alle gehaat worden. Ook van je vrienden. Ja. Dan denk je, nou, van de godsdienst krijg ik de zwaarste klappen. Maar weet je wat het dan zijn? Dan zijn het Gods kinderen. Ja. Ja, dat is smakelijk, geleden. Dat is smakelijk. Hè? Maar weet je wat? Er is ook wel eens een wedijver, hè? Onder de discipelen. Wie zal de meester zijn in het koninkrijk der hemelen? Hè? Heer, ik wil wel aan uw rechterhand zitten, hoor. En ik aan uw linkerhand. Hè, als eerste minister. Dan zegt de Heer, gij weet niet wat gij begeert. En we zijn zo dwaas op na ontvangen genade. We hebben geen mensenverstand meer. We moeten altijd dadelijk bediend worden, geliefden. Want anders slaan we de plank gedurig mis. Ja. Maar geliefde, een huurling kan heel rechtzinnig preken, maar huurlingen preken nooit de antithese. En als je de antithese niet preekt, preek je ook niet wat het wel is. Dat bestaat niet. In de hemel is er alleen maar these. Maar hier op deze wereld staan we in de strijd. En dan hebben we strijd aan te binden tegen de duivel, de wereld en eigen vlees. Niet door eigen kracht, hè. Ook niet door genade, laat ik het zo. Dat bedoel ik niet spottend, geliefde, want ik bedoel dat de godsdienst zich ook beroept op de genade. Door genade zullen we dit en... Nee. Nee, dan maakt de Heilige Geest het geloof werkzaam en daarom zet hij je in de strijd des geloofs. En daar zijn we zelf te bewegen niet van. Alles wat je zelf beweegt is wettisch. Kijk, er zei onlangs nog een predikant in de landen, als je alleen preekt wat het wel is, ik heb het vanmorgen al gezegd, maar dit is heel fundamenteel, dan komen de mensen er vanzelf achter wat het niet is. Maar geliefde, dan maak toch wel je spraakje openbaar, hè? Want in de Bijbelse prediking wordt altijd gesepareerd om het snode van het kostelijke te onderscheiden. En dat is zo noodzakelijk, geliefde, want Als je eens een moment in het geloof mag staan. De ene minuut staat Gods volk in het geloof, en de andere minuut. Dan zit je zomaar weer mee te vijgen. God moet zijn volk scherp houden. Dat heb ik de vorige keer wel eens gezegd. God moet zijn volk zo scherp houden, zo laag bij de grond houden. Want hij vertrouwde zichzelf nog ineens aan zijn discipelen toe. Want hij wist wat er in de mens was. Hij wist wie de mens was. Wie de mens is. De liefde ook na ontvangen genade. We zijn zo gevaarlijk. En daarom, als je niet onder het kruis verkeert. Alleen Gods volk onder het kruis kunnen met elkaar omgaan. Die kunnen met elkaar leven. Die emmersgangers die verstonden elkaar. Ja. Maar geliefde, als je zo'n vrijheid in je vlees hebt. In je vrome vlees. Dan ben je eigenlijk onverdraagzaam. Dan ben je ook niet eerlijk, dan ben je politiek. Een huurling laat de schapen een lot over. Als de wolf de kudde belaagt, dan vlucht hij. En dat hoeft nog geen eens een letterlijk wegvluchten te betekenen, geliefde. Want dat kan ook, door middel van een huurlingenprediking, laten we het zo eens zeggen. Een huurling die past zich aan de situatie. Het is net een kameleon. Als die zwaar moet doen, dan doet hij zwaar. En als het hem, als die licht, als hem dat uitkomt, als die licht moet doen, doet hij licht. Hè? Net wat de situatie is. Een huurling is altijd aan het aanpassen in de prediking. Hè? Altijd aan het relativeren. Hm? Een huurling is een diplomaat en die bedient zich van kerkpolitiek. Waarmee hij Gods ware, dat is de bedoeling ervan, om te verderven. Waarmee hij Gods ware getuigen buitenspel wil zetten. Maar dat is ook een verloren strijd, want het is natuurlijk onmogelijk. God laat zijn ware getuigen niet buitenspel zetten. Hij zegt tegen Paulus, ik heb u geopend de deur gegeven en niemand kan die sluiten. Maar geliefde, ik heb het wel meegemaakt dat een predikant me in mijn roeping tegenstond. Op een politiek subtiele manier en de man die kreeg acuut TBC. En die lag er op sterven na dood. Die man die stond me tegen hè, omdat hij zich aan het woord ergerde. Maar toen stond God die man tegen en dat kostte bijna zijn leven. De Heer heeft tot mij gezegd, de lieden die met u twisten, hè, zonder oorzaak bedoeld, wordt dat bedoeld, die zullen vergaan. En de tegenstanders van Paulus waren de tegenstanders van Christus. En dat is nog zo. Dat is nog zo. En wie zal tegen God strijden en leven? Het zijn de huurlingen die Gods volk monddood tracht te maken, hè, door hun verdacht te maken bij hun aanbidders. Hè, want een huurling die heeft altijd veel aanbidders. Nou, als je een eerlijke knecht, een oprechte knecht van God bent, ja, dat zeggen ze niet van de, dat zei Paulus niet van zichzelf hoor. Hij zegt, want ik ben de grootste der zondaren. Maar als je nou oprecht gemaakt mag zijn in Christus, geliefde, dan heb je altijd vele tegenstanders. Dan heb je altijd veel vijandschap te ondervinden. Ja, die worden altijd vervolgd hè, of compleet genegeerd. Kobrug is compleet genegeerd geworden hè, door de toenmalige vrome godsdienst. Hè, die zich ook beriepen op het kindschap gods. En ze hebben hem allemaal verlaten en verdacht gemaakt. En daarom kan ik het niet verdragen. Hè, als iemand Kobrugge aanhaalt en hij is niet in dezelfde omstandigheid. Dan geloof ik het gewoon niet. Hè, want als je in zijn dagen geleefd had, had je Kobrugge ook niet in het ambt bevestigd. Er was geen dominee die Kobrugge in het ambt wou bevestigen. En er was ook geen dominee die zijn kinderen wou dopen. En zo had die man buiten de legerplaats op zijn liefste moeten steunen. Nou, dat is niet slecht natuurlijk. Maar er staat van Judas geschreven, geliefde, hè, dat er de Christus moest verraden worden. Maar wee die mens, wee die mens. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan zo'n mens. Ja. Want er komt een dag van afrekening, geliefde. En dan zal het toch wat zijn, dan zal het toch wat zijn, hè? Als het dan openbaar komt, hè, dat je altijd maar Gods ware getuige hebt vervolgd, op wat voor manier ook. En dan sta je ineens voor de rechterstoel van Christus en dan kun je op 1000 vragen geen antwoord meer geven. Hm? Dan heb je altijd de mensen naar de mond gesproken door een consumptie-evangelie, hè, door een sociaal-evangelie, hè, door een prediking waarin Christus geschilderd wordt als een martelaar voor martelaren. Maar nooit als de leeuw van Judas stam, die vanwege de ijver van Gods huis verteert. Als je zo Christus niet gepreekt hebt, geliefde, dan ben je een huurling. Als de ere Gods en de kroonrechten van Christus je niet het zwaarste weegt, dan is al je gunning en liefde van de duivel. En zo is het met een huurling gesteld. Die neemt geschenken aan, de zonen van Samuel. Dat waren ook predikanten, dat waren ook hersteld hervormde predikanten. En ze namen geschenken aan en ze bogen het recht. Die dienen om soldij. He, maar als de gevaar dreigt, dan blijken het deserteurs. Die maar op één ding dienen, namelijk om zich het vrege lijf te redden en altijd de vrome en mooie meneer willen spelen. He, dat was ook zo in de tijd van de remonstranten en de contra-remonstranten. Er waren veel huursoldaten, hè, huurlegers, die dienden om soldij. Maar als het gevaar te groot werd, dan deserteerden ze. Dan namen ze de benen. Ja. Dus een huurling die staat nooit tussen de schapen en de wolf in. Hè, nooit tussen de schapen en het wildgedierte in. Nooit in de bressen. Omdat hij niets geeft om het welzijn der schapen. Een huurling kan wel de waarheid preken, want dat deed Biljam ook. Dat was nog des geestes. Die man die heeft nog geprofeteerd. Door de Heilige Geest. Maar hij had er zelf geen deel aan. Het was een huurling. Ja. Een huurling bindt nooit de strijd aan met het wild gedierte, hè? Want daar heeft een huurling zich niet voor over. Een huurling is een coward. Een lafaard. Die zijn leven niet stelt voor de schapen die hem zijn toebetrouwd. Hij heeft er geen zorg voor. Hij stelt er geen belang in. Hij bekommert zich niet om de schapen van Christus. Maar de ware herders en de ware schapen van Christus, die zijn altijd het doelwit van huurlingen. Altijd een doelwit van pesterijen, verdachtmaking en vervolging. Maar geliefde, dat zal dan toch de hel in de hel uitmaken als je een huurling bent geweest in de wijngaard des Heren. Hè? Een papegaai, zoals er zoveel in onze dagen zijn. Hè? Dus de etalagegodsdienst van vandaag, vol met oudvader papegaaien en oudvader kraaien, hè? Die altijd glimmende dingen van een ander stelen, hè? Om er zelf mee te pronken. Dus een kraai, hè? Die stelt altijd glimmende dingen. Maar Gods ware getuigen, geliefden, die hebben altijd met een berg papegaaien te strijden, met letterknechten, hè? Die alles van oudvader stelen om er zelf de mooie meneer mee uit te hangen. Nou, ik begrijp niet wat iemand bezielt, dan werd ik aardappelboer. Echt waar, hoor. Als ik me daarmee bezig moet houden, dan werd ik schoenmaker. Ik begrijp niet wat iemand bezielt die altijd mee bezig is om met andermans kalveren te ploegen. Daar begrijp ik niks van. Want dat zal God ook nooit aannemen. Dat al dat gesteel met andermans kalveren, dat zal God nooit aannemen. Omdat hij de planter en de bewerker er niet van is. En dan zegt Christus ook, hè, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, dat zal uitgeroeid worden. Uitgeroeid. En dat slaat op de valse leraars die God niet geroepen heeft. Ketterijen die in het woord Gods worden vervloekt. Kerken die God niet geplant heeft. God heeft de afscheiding niet geplant. En ook niet de hersteld hervormde kerk. Hij heeft geplant die kerk der vaderen. De planting Gods in Nederland. Dat was de kerk der reformatie. Die heeft God uitgerukt. Omdat we gehoereerd hebben met de afgoden. Hoe durf je dan nog een nieuwe kerk te stichten? Barig die weende er ook om. Hij weende er ook om. Hij zegt, het is toch wat. Maar de Heer zegt, hou op met de geween. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs de ganse land. Maar staat de Heer dan niet meer in voor zijn schapen? Jawel. Maar dan, buiten de lege plaats. Zo laat ons dan uitgaan. Buiten de lege plaats. Zijn smaadheid dragende. Ja. En daar ontmoet je die herder der schapen, geliefde. En daar zie je, en daar zien de schapen dat hij zijn leven geeft op die kruisheuvel Golgotha. Dat hij zijn leven geeft voor de schapen. En daar hij gestaan heeft in Gethsemane, hè, tegenover die bende krijgslieden. En dan roept hij het uit, indien gij daar mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Daar stond hij in de bressen. En dat doet hij ook als een ziel gered wordt. En dan gaat Christus in de bres staan. Hè? Tegenover tussen een vertorend God en een verloren ziel. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden in mijn eigen bloed. Ja. Want Christus zegt ook wat het wel is. Hè? Hij zegt ook wat het wel is. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En ik word van de mijne gekend, geliefde. Ja, dan zal het er eerst nog eens een versie van zingen. En wel van Psalm 147, het zesde vers. Psalm 147. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig aan hem vragen. En wat er verder volgt in dat zesde vers van Psalm 147. geniale plant die God de Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Ik heb u al gezegd, dat slaat op de valse leraars die God niet geroepen heeft. Ketterijen. En ook de dwaze maagden. Het zaad wat op steenachtige plaatsen gevallen is. Maar er komt een dag van afrekening. En dan zal die hemelse schuldeiser zijn deel opeisen. Dan zal de huurling geen penning hebben om te betalen, geliefde. Want dan gaat hij voor eeuwig de kerker in, waar wening zal zijn en knersing de tanden. Maar de Heer heeft ook nog een woord voor zijn volk. Vers 14. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne. En ik word van de mijne gekend. Dus als de Heer zegt, ik ben de goede herder, dan is er geen andere te vinden dan hij alleen. En zelfs een onderherder die door de deur is ingegaan, is niet de goede herder, want dat is Christus alleen. En de goede herder, geliefde, die stelt zijn leven voor de schapen. Hij ging ook letterlijk in de bres staan, voor zijn discipelen. Indien gij naar mijn zoekt, zo laat deze de mijne gaan. En op Golgotha, geliefde, dan zien we de liefde Gods in Christus geopenbaard. Dat Christus zich letterlijk heeft laten hangen aan het vloekhout des kruises. Opdat zijn volk van de wraken Gods en van de eeuwige verdoemenis zou gevrijwaard worden. Hoe groot is het goed dat is weggelegd voor degene die God vrezen. Voor degene die door de deur zijn ingegaan, door de enge poort. Als een dode zijn ingegaan om in de poort het eeuwige leven te ontvangen in zijn naam. Ja. Zijn niet zulke beste schapen die schapen van Christus? We hebben u langs gezegd, een slaaf is stipter dan een kind. En nou bedoel ik niet dat een kind in de zonde leeft, dat ken ik. Dat ken ik, dat is onmogelijk. Maar een slaaf is stipter dan een kind. Maar kinderen mogen thuiskomen en de slaven moeten buiten blijven. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars. En een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ja. En geliefde, als de Heer Jezus zichzelf openbaart als de deur van de stal de schapen, dan betekent dat dat er maar één deur is. Eén enge poort. Tegenwoordig hebben ze veel enge poorten. Ja. Een derde weg. Een derde weg. Maar er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpa koos voor zich de brede rutte, smalle God erin. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, geliefde, door welke we moeten zalig worden. En velen maken een veronderstelling van Christus, een denkbeeld. Maar geliefde, alle denkbeelden die u over Christus maakt, zullen u in de steek laten op uw sterfbed. We moeten door de enge poort ingaan door de deur van de stal der schapen, opdat wij in hem gevonden worden, zijn stem kennen en door hem gekend zijn. Dan hebt de Heere gesproken in je leven. En dan hebt de Heere zijn liefde geopenbaard aan je. Dan hebt de Heere zijn woord voor je geopend. Dan hebt dat woord kracht gedaan. Dan ben je een nieuw schepsel geworden. En dan ben je gestorven aan die oude mens onder de wet. Gods volk leert de stem van Christus voor het eerst kennen in de levendmaking. Hè? Zodat de doden uit hun graf herrijzen tot levendmaking en tot rechtvaardigmaking. En dat is ook het ingaan door de enge poort. Dat is geen actie van de mens, maar dat is een daad Gods. En de oude mens zal nooit door de poort ingaan, maar van elders inklimmen. De oude mens zal ook niet worden toegelaten tot de enge poort. Want de enge poort is eng en de oude mens leeft in de brede. Die kan er niet doorheen. Die wil er ook niet doorheen. Een oude mens is de mens onder de wet. Lijken worden toegelaten. Want Christus handelt alleen met doden die hij levend en zalig maakt op zijn spreken. Dus niemand kan de deur der schapen vervangen, geliefde. En hoewel Velen in het laatste de dagen zullen opstaan, staat ook in Gods woord beschreven. Ziet, hier is de Christus, ziet daar. Maar de Heere zegt, geloof ze niet. Er zullen vele valse Christussen opstaan. En dan moet je niet alleen denken aan een of andere secte. Nee, dat geldt ook de rechtzinnige kerken. Er zullen vele valse Christussen opstaan. Vele antichristenen. Nou, die kun je ook in de kerk van vandaag vinden. Vele antieken, want er zijn vele antichristenen. Antichristus. Hè? Die doen er wat vanaf. Die doen wat van de leer van Christus af. Dat is dat relativerende christendom in onze dagen. Dat zijn antichristenen. Maar de antichrist, geliefde, die spant de kroon in het leger van de antichristussen. De paus, die zoveel malen in het Reformatorisch Dagblad geadverteerd wordt, dat is een verworpeling, omdat hij pretendeert de plaatsvervanger te zijn van Christus op aarde. De pausen en de huidige paus hebben de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedreven, omdat zij de plaats pretenderen in te nemen van de Heilige Geest, want de Heilige Geest is de zaakwaarnemer van Christus voor Gods volk op aarde. Nee, zegt de paus, dat ben ik. Ik ben de plaatsvervanger. Dus de paus is niet alleen een dief en een moordenaar in geestelijk opzicht, die van elders is ingeklommen. Hij is ook de antichrist. De. De mens der zonde, de zoon des verderfs. Het is wel opmerkelijk, geliefde, dat in onze dagen vele predikanten niet meer geloven dat de paus de antichrist is. En de zulke vinden de islam een groter gevaar dan Rome. Nou, dan ben je toch ook wel van de duivel betoverd. En dan weet je gewoon niet wat Rome inhoudt. Rome heb qua kerk zijn kracht verloren. Maar dat betekent niet dat Rome is opgehouden te bestaan, de antichrist te zijn. Daar weet je er niks van, want Rome draait op een hele occulte krachten. Rome beschouwt men niet meer als een reëel gevaar, omdat men totaal niet beseft dat Rome het satanische bolwerk is van de nieuwe wereldorde. En dat is de orde van de vrijmetselarij. En vergeleken bij de occulte macht en satanische krachten van Rome, dan stelt de islam niks voor. Maar huidige doktoren en geleerden achten het pausdom een achterhaald station. En dan heb ik het over rechtzinnige, gereformeerde godgeleerden. Die achten het pausdom een achterhaald station. Maar die dat beweren, geliefde, dat zijn huurlingen. Die Christus in deze gelijkenis ontmaskert als dieven en moordenaars. Wie geen antipapist is, is geen christen. Nog ineens een naam. Laat staan een kind van God. Want de opeenvolging van pausen, geliefde, dat leert het woord zelf, dat is de antichrist. Lees 2 Thessalonicense 2 maar. Daar heb je het. De Heilige Geest had van eeuwigheid al voorzien dat die antichristen zou komen. Tegenwoordig zeggen ze, ja, de bijbelschrijvers die wisten daar nog niet van. En dat wordt dan voor rechtzinnig versleten. Dit vervloekte ongeloof. Ze zeggen eigenlijk dat de Heilige Geest het niet voorzien heeft dat de antichristen komen zou. Want de Heilige Geest is de auteur van de schrift. Dat wordt in de rechtzinnige kerken geleerd. Ja. Dat de antichrist niet Rome meer is. Ja. Maar geliefde, er zal nog een paus komen die erger is dan alle voorgaande paus. En die zal zich als een god opwerpen en zich aan het hoofd van een wereldregering en een wereldreligie stellen. Ja. En dat zal een benauwde tijd zijn voor de kerken gods. En we staan op de drempel van die tijd die in Gods woord genoemd wordt het laatste der dagen. Maar dan zal God het beest of de antichrist die zich tegen hem verheffen zal, definitief vernietigen en volkomen teniet doen. En dan zullen ook degenen die met Rome geheuld hebben verdoemd worden. Denk erom hoor, daar zal de Heere geen genade meer kennen. Als je met Rome geheuld hebt en je hebt je eigen daarvan niet bekeerd, dan zal je met Rome verdoemd worden. Omdat je twee heren hebt gemeen te kunnen dienen. Christus en de antichrist. Christus en Belial. En bij de wederkomst van Christus zal Gods volk tot gramschap van degene die God vijandig gezind zijn, dan zullen Gods volk ten hemel opvaren, de Heere tegemoet in de lucht. En dan zullen zij met hem als koningen heersen en de wereld oordelen. Nou geliefde, de levende kerk wacht de eeuwige heerlijkheid. Hè? Tenminste, wat de strijdende kerk op aarde betreft. He, want de triomferende kerk is al in de eeuwige heerlijkheid. Maar als de Heer op de wolken des hemels zal verschijnen, dan zullen de graven geopend worden. Dan zullen de boeken geopend worden. Dan zullen de doden opstaan. En dan zal zowel de strijdende kerk als de triomferende kerk met ziel en lichaam verenigd worden. En met een verheerlijk lichaam altijd bij de Heer zijn. Ja. Zo zijn we dit gedeelte dan weer doorgelopen. Er is veel meer van te zeggen, geliefde. Want de prediking is niet het einde van alle tegenspraak. Dat is Gods woord alleen. Alleen, we hebben met Gods woord te maken. We hebben met God te maken. Je hebt niet met mij te maken, je hebt met God te maken. En dan zegt de allerhoogste opperherder. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel. Daar heb je het fundament, de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. De blinkende morgenster. En dan klinkt het toch één keer. Dan klinkt het toch één keer. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil. Die nemen het water des levens om niet. Want er is betaald. Het is volbracht. Daar hebt hij uitgeroepen, Vader, in uw handen. Ze hebben zijn geest niet genomen. Hij zegt, beveel ik mijn geest. Hij heeft zijn geest vrijwillig gegeven. Zijn leven vrijwillig afgelegd. Voor misdadigers. Hij hing tussen de misdadigers. Daar rukt hij er nog eentje uit de klauwen van de duivel. Want hij is voor de misdadigers en voor overtreders is die gestorven, geliefde. En als hij nou geen misdadiger wil zijn, wat zal het dan zijn om straks voor eeuwig verdoemd te worden? Omdat je niet gewild hebt dat Christus koning over je is. Want Christus is koning over misdadigers. Die gaat herstellen in zijn eigen beeld. Die gaat herstellen in de gunst met God. Die vrede laat smaken. Ja. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ja, dat is een leven, geliefde. Je kunt het eigenlijk niet verklaren. Het is niet goed te verklaren. In die zin, het is niet goed. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Ja, maar straks, hè, want de Heer heeft gezegd, ze zullen overvloed hebben. Overvloed. Hier leven uit de overvloed en straks met die overvloed verzadigd worden. Dat zal wel zijn, geliefde. Dan zal die koningin van Scheba, die al bij Salomo bezoekt, want de helft is. Dan zeg ik, ik heb veel over u gehoord, maar de helft is er niet meer aangezegd. En dan zal al Gods volk eenparig getuigen. Als ze door die hemelpoorten binnentreden, de helft is me niet aangezegd. En dan zullen ze er een eeuwigheid voor nodig hebben. Om die Christus der Schriften te verheerlijken en de eer te geven die hem toekomt. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Lieve heren, dat we er is voor ingewonnen mochten worden. Voor die heerlijke Christus der Schriften. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. O heren, mocht hij ons de gewilligheid van die koning doen als schouw. En mochten we bedorven worden van wat vlees en wereld is. Hoewel we vlees zijn en blijven, verkocht onder de zonde, dat we onze kracht in het woord mogen vinden, in dat vlees geworden woord, in Christus en zijn evangelie, in die leeuw uit Judas stam, die het recht der wet handhaaft, maar die dat wraakzwaard als tussentreder, als middelaar Gods in de mens heeft opgevangen in zijn middelaarshart. Tot zaligheid en eeuwige verlossing voor degene die dat zwaard verdiend hadden. O Heere, wees met ons als we van hier gaan. Leid en bekeer ons. Bekeer ons en leid ons. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Want we zijn dwalend en we zijn afwijkend. We zijn tegengekant tegen uw wegen. O Heere, maar gij houdt u over een gewillig volk in de dag van uw weerkracht. Mocht gij ons daarin stellen en mocht gij ons daarin houden, in die gewilligheid van Christus, om Jezus wil. Amen. Liefde, laten we nog zingen van het 25e psalm, psalm 25 en daarvan het 4e vers. Zere goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte sporen. Wat er verder volgt in dat 4e zangvers van psalm 25. Maak uw troost ons weer. Drie enig God, u zij, alle de eer. Amen.